De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Dit is een BNR podcast.
Komt-ie, hè? We nemen hem van A tot Z op, dus we beginnen eerst met het intro en dan komen we vanzelf bij u.
Ja.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 221 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft.
Zoals altijd steken we de elbe over en dan stoppen we bij de oostgrens van zowel de EU als de NAVO en nog eens zo ver de elbe over, namelijk Slowakije.
Ik heb vorige week met de nachttrein nog langs de elbe gereisd, Floris.
En toen?
Tussen Dresden en Praag.
Voelde je wat vibreren in je lichaam van opwinding?
Het was prachtig. Want een heel mooi zonnetje scheen op dat moment. En je gaat daar bij de Sächsische Schweiz, bij het Bastiegebergte, kom je langs. En je ziet ook echt het grenskantoortje van weleer op de grens van Duitsland en Tsjechië aan de overkant van de elbe. Dus ja, ik heb ervan genoten. Maar ik stopte in Praag en ik ging dus niet verder door richting Bratislava.
Mm-hmm. Daar moeten we zijn. Dat is de bestemming van vandaag.
Ja, want komend weekend ronde 2 van de presidentsverkiezingen. En ronde 1 was 2 weken terug best wel spannend.
Zeker. En dus staat Slowakije volledig in de belangstelling van Europa. En zeker sinds Robert Fico als premier is teruggekeerd.
Fico. Geloof ik.
Fico.
Ja, denk aan een fiets. Fico.
Maar dat hij, Fico, dit weekend zijn machtsbasis kan verstevigen, daar was wel aandacht voor, maar iets minder.
Nou, want als Fico een Fico-gezinde president krijgt, dan kan dat de positie van Slowakije ook binnen de EU misschien doen veranderen. En dat geldt ook voor de machtsbalans in Slowakije zelf.
Ja, we hebben niet alleen over interne Slowaakse zaken, maar ook externe Slowaakse zaken. Want waarom is Slowakije een van de 4 landen die volgens bronnen van Geert-Jan de NAVO-kandidatuur van Mark Rutte niet steunt? Wat kan hierachter zitten?
Dat bespreken we. En wie weet nog wel veel meer met Richard van Rijssen, voormalig ambassadeur in Slowakije. Welkom.
Bent u daar? Ja, u heeft een lange staat van dienst. Ja. En in welke landen heeft u gewerkt?
Ik heb gewerkt in Frankrijk op 2 verschillende posten bij de Raad van Europa en op de ambassade in Parijs. Ik heb gewerkt 2 keer in de Verenigde Staten, in Washington. Mm-hmm. Ik heb gewerkt in Algerije, in Genève, daar waar ik mensenrechten deed, in Thailand. Tussendoor dus telkens weer even naar Den Haag. En mijn laatste 2 posten waren eerst Oslo en daarna Bratislava als ambassadeur.
Ja, u eindigde met de mooiste post.
Ja.
En tot wanneer was die post? Wanneer zat u daar?
Ik ben vertrokken in 2017. Mm-hmm. Dus al even geleden. Maar ik heb nog steeds wel veel contact met zowel met Slowaken als met ook onze ambassade. Mm-hmm. Want het blijft. Anders ga je werk te veel missen. Je moet er iets mee blijven doen.
Ja, daar komen we zo meteen op terug. We moeten nog eventjes een vast riedeltje van ons zeggen. En dat is het volgende. Alles ten oosten van de elbe kan de komende weken, maanden, jaren worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op onze podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Ik ben Floris Akkerman.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestrooikast. Horen we jou daar zingen of niet?
Nee, YouTube is een goudmijn, Floris. Dit is het WK 2010, waar Slowakije aan mee mocht doen. Mm-hmm. Dat gebeurt niet zo vaak, dus mm-hmm. daar waren ze trots op. En dat was in Zuid-Afrika. Dus je hoort aan de ene kant Slovaakse voetballers die nog zangles nodig hebben als ze hun volkslied meezingen. Uh-huh. En je hoort op de achtergrond die irritante vuvuzela's die ze toen in Zuid-Afrika vanaf de tribune lieten schallen. Dus dat is even de audio-omlijsting van deze podcast, Floris.
Mooie audio, 2010. Tweede.
Slowakije kwam niet zo ver. Hey, deze podcastaflevering komt een aantal namen langs. Premier Robert Fico, zijn minister van Defensie en getrouwe Robert Kalinak. De presidentskandidaten Peter Pellegrini en Ivan Korchok. En uitredend presidente Susanna Chaputova. Dus dan is mijn vraag toch voor meneer Van Rijssen. Meneer Van Rijssen, heeft u al deze mensen in uw tijd nog meegemaakt? Kent u een aantal van hen goed?
Ik ken eigenlijk allemaal goed. Het beste ken ik Korchok. Korchok was in mijn tijd was hij staatssecretaris Europese Zaken. In Nederland had net voor Slowakije het voorzitterschap. Slowakije ging zijn eerste voorzitterschap in. Dus we hebben in onze trojka heel nauw samengewerkt tussen Nederland en Slowakije. En dat betekent dat we... Nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar zeg maar even om de dag. Niet alleen met elkaar spraken over de telefoon, maar ook elkaar zagen. Met hem heb ik heel nauw samengewerkt. Ik ken president Chaputova uit de tijd voordat ze president was. Toen was zij juriste bij de NGO Via Juris. En dat was een club met wie wij als ambassade samenwerkten om bijvoorbeeld NGO's te helpen op het gebied van... Milieu en ook, laten we zeggen, de rechtsstatelijke aspecten. En daar ken ik haar vrij goed van. En de anderen heb ik ook eigenlijk allemaal goed meegemaakt.
Ja, en even voor de duidelijkheid,
met Kalinjak had ik het...
Sorry dat ik u onderbreek, meneer Van Rijssen, maar u gaf aan 2016, u had het over een trojka. Nederland, Slowakije en was het Malta... Die deelden het voorzitterschap van de EU. Dat klinkt heel ingewikkeld, dat was het vast ook in de praktijk. Maar om dat even uit te leggen aan de mensen.
Ja, Nederland had het voorzitterschap in het eerste half jaar van 2016. Op 1 juli droegen we dat over aan Slowakije met veel mooie feestjes, partijen en wat iets meer zei. En daarna Slowakije droeg het over aan Malta. Malta was voor ons, laten we zeggen, het minst interessante. Maar onze wetgevingsagenda van Nederland liep door in het Slowaakse voorzitterschap. Dus we moesten heel veel dingen met hen bespreken. En ja, hen ook omdat het hun eerste voorzitterschap was, wegwijs maken. Hoe doe je dat? Een van mijn aardigste herinneringen was in november 2015... Werd ik uitgenodigd in de ministerraad in Bratislava om daar een toelichting te geven hoe een voorzitterschap werkt. Nou, dat is natuurlijk als ambassadeur een geweldig mooie mogelijkheid om je contacten, die al goed zijn, nog verder te verbeteren. Je hebt dan in zekere mate invloed op de binnenlandse politiek in het land. Wat je natuurlijk officieel helemaal niet mag hebben. Maar toch wel leuk is als het lukt.
Ja. En vandaar dat er uit die tijd ook zoveel foto's zijn van Mark Rutte en Robert Fico. En ik geloof dat Rutte ook nog een keer tegen Fico heeft gegrapt. Wat heeft u een leuk buitenhuisje toen hij bij het kasteel van Bratislava was. Ik geloof dat het ook niet helemaal in goede aarde viel. Maar die twee die gaan dus al way back. En zo kent u Robert Fico ook waarschijnlijk.
Ja, zeker. Fico was toen nog in ieder geval nominaal een sociaaldemocraat. Hij was nog niet zo, hij was altijd pro-Russisch, maar niet zo pro-Russisch als hij nu is. Hij was gematigder. Hij was, dat neemt niet weg dat onder zijn regering iets later twee journalisten werden vermoord. Wat uiteindelijk heeft geleid tot zijn val als premier. Maar Fico was toen nog iemand met wie je het gesprek wel aan moest. En dat deed onze premier ook. Altijd wel met enige verbazing over hoe de zaken in Slowakije lopen.
Ja, wat was op dat moment rond die trojka? Op dat moment Slowakije al een voorbeeldig EU-lid, een voorbeeldig EU...
Ja.
Daar was niks op aan te merken nog. vanuit Brussel gezien?
Nou ja, er was wel wat op aan te merken. Kijk, het grote probleem met nieuwe leden van in de EU is, voordat ze lid worden, moeten ze voldoen aan de zogenaamde Kopenhagen-criteria. Zeg maar even, rechtsstaat en alles wat daaromheen zit. En op het moment van toetreden doen ze dat wel. Maar als het daarna de toestand van de rechtsstaat verslechtert, dan heb je geen middelen meer. Mm-hmm. Die heb je wel in de toetredingsfase, maar daarna niet meer. En er waren zeker dingen om je zorgen over te maken in Slowakije. Ook historisch gezien al. We hebben vrij lange perioden gehad dat meneer Mečiar premier was. En dat was ook bepaald geen door en door democraat, om het maar zacht uit te drukken. Mm-hmm. En ook onder de regering Fico. De eerste en tweede regering Fico, dan zitten we nu in de derde. Mm-hmm. Was dat zeker nog niet het geval. En ook omdat er samenhang was, samenloop met eigenlijk wat voor heel Centraal- en Oost-Europa geldt, invloed van oligarchen. En dat was ook in Slowakije het geval. Ja. Die voor een groot deel verbonden waren aan de partij van Fico.
Ja. Als we even naar die presidentsverkiezingen gaan, die voor de deur staan dit weekend, de tweede ronde. Ja. Wat mag en kan een president in Slowakije?
Hij heeft, zoals eigenlijk heel veel staatshoofden, hij heeft het voorrecht om vragen te mogen stellen, aan te moedigen, zeg maar even vergelijkbaar met wat ons staatshoofd heeft. Maar op buitenlands politiek terrein heeft de president één bijzondere één bijzondere bevoegdheid. Hij is degene die naar NAVO-toppen gaat, niet de premier. Mm-hmm. Dus dat is ook van belang voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. Bijvoorbeeld met de kandidatuur van premier Rutte. Ja. Valt dat besluit zeer waarschijnlijk, of tenminste mogelijk, voor de zesde, voor zaterdag. Dan zou het nog de uitgaande een president te zijn. Maar ik weet niet eerlijk gezegd of zij daar naartoe gaat. Maar normaliter wel. Dat is al heel lang zo, maar dat is met name bestendigd onder de voorganger van mevrouw Čaputová, André Kiska, die dat recht heel nadrukkelijk opeiste. En dat deed hij via de voormalige ambassadeur in de Verenigde Staten, Butera, die bij hem zijn buitenlandadviseur was. En dat is ook altijd zo gebleven. Dus dat is wel een heel belangrijk aspect. Verder heeft de president een aantal bevoegdheden op het gebied van wetgeving. Ze kunnen, de president kan wetgeving uitstellen, nog een keer laten overwegen. De president heeft de mogelijkheid om ministers te weigeren. Dat heeft mevrouw Čaputová in twee gevallen gedaan. Je kunt natuurlijk niet iedereen weigeren, maar je kunt wel iemand die uitdrukkelijk geen enkele binding heeft met het vakterrein, kun je zeggen van nee, dat vind ik niet goed dat die minister wordt. Dus er zijn zeker bevoegdheden. Het is niet zo dat het helemaal een protocolaire functie is.
Nee, en de stem van de president telt ook mee. Als hij een interview geeft of zij zegt wat of vindt wat, dan wordt daar ook door alle partijen mee rekening gehouden, of niet?
Ja, dat weerhoudt overigens de premier er niet van om dan weer forse kritiek te uiten op de president, dat hij zich veel te veel met de dagelijkse politiek bemoeit. Ik denk al sinds Kiska, die de SMER-president Kasparovic opvolgde in 2015... hebben de presidenten een moreel gezag in Slowakije wat niet snel wordt overtroffen. Men vertrouwt hen. En dat geldt zowel voor Kiska als voor Čaputová. Čaputová heeft zich achter Korčok geschaard. En Korčok is ook een man die uit zichzelf veel respect verdient en krijgt in Slowakije.
Uh-huh, uh-huh. Dus deze verkiezingen, die hebben dus wel echt wel wat op het lijf. De presidentsverkiezingen.
Ja, absoluut.
Wat staat op het spel?
Het is niet zo dat het het is niet als de Duitse bondspresident. Uh-huh. Moet maar de vergelijking maar heel strak te maken.
Ja,
het is veel meer vergelijkbaar met de En dat is natuurlijk ook logisch, want de beide grondwetten van die landen lijken op elkaar. Met de Tsjechische president. Daar heeft president Pavel ook dat niet alleen dat de echte, een stukje van de echte macht, maar ook heeft een stukje van de, laten we zeggen, de symbolische macht.
Ja, we gaan nu naar de tweede ronde van die verkiezingen toe met Pellegrini en Korotschok. Waarom, als de twee laatst overgebleven kandidaten, waarom was het niet na één weekend naar de eerste ronde al beklonken?
Sorry, ik verstond het waarschijnlijk niet goed. Maar
waarom was die? Je hebt nu twee kandidaten over, Pellegrini en Korotschok. Die gaan het met elkaar uitmaken. Maar goed, er was nog een eerste ronde. Waarom was het in de eerste ronde niet gelukt om daar één kandidaat meteen als president te
winnen? Nou, er waren veel kandidaten. Een van de problemen is dat iedereen die zichzelf politiek belangrijk vindt, ging zich kandidaat stellen. Dat helpt niet. Ik bedoel, er had een gezamenlijke kandidaat van de oppositie kunnen zijn. Dat was in beginsel Korotschok ook wel. Maar ook Matovic en anderen hebben zich kandidaat gesteld. Ja, dat snoept dan weg. Ze zaten heel dicht bij elkaar. Korotschok en Pellegrini. Met als derde binnenkomer, die dus niet mee mag doen, Stefan Harbin. En Stefan Harbin is een voormalig rechter. Hij was voorzitter van de Hoge Raad. Zeer omstreden. Uitermate corrupt. Ik durf dat gewoon hardop te zeggen. Dat doe je als diplomaat niet gauw. Maar dat zei ik ook toen ik in Slowakije zat. Daar was gewoon bewijs voor dat de man zich liet omkopen. En op allerlei. Maar goed, deze man heeft zo'n 25% van de stemmen weggekaapt. Dat wordt in de tweede ronde heel interessant. Uh-huh. Wat gaat de kiezer op Harbin doen? Gaat die Pellegrini, die dicht bij premier Fico staat, gaan ze daarop stemmen? Of blijven ze thuis? Als ze thuis blijven, wordt Korotschok zonder meer president. Als ze komen opdagen, dan wordt het heel spannend. Uh-huh. Laatste peiling die ik heb gezien, staan ze echt helemaal gelijk. Maar, en dat is wel belangrijk, Korotschok is aan het stijgen en Pellegrini is aan het dalen. 3 weken geleden dacht iedereen, Pellegrini wint met, om het in wielerterm te zeggen, met 2 vingers in de neus. Dat is niet meer zo. Pellegrini had vrij veel respect. Hij is premier geweest, kwam uit de partij van Fico. Is redelijk, en zeker voor iemand uit Smer SD, redelijk van onbesproken gedrag. Maar hij met zijn nieuwe partij heeft hij wel een regering Fico mogelijk gemaakt. Mm-hmm. En dat wordt hem toch. Dan is toch een beetje het idee van, we moeten een balans zien te vinden. We moeten een tegenkracht ontwikkelen tegen premier Fico. En dat is de reden waarom destijds Kiska is verkozen. Dat is de reden waarom destijds Chaputova is verkozen. Ja. En het zou mij niet verbazen als dat ertoe leidt dat nu ook Korotschok wordt verkozen. Want als er één ding is wat Slowaken belangrijk vinden, is dat er een zekere mate van balans is in de machtsuitoefening.
Mm-hmm. Wat interessant is. Daar kom ik zo op. Laat ik heel even samenvatten wat we tot nu toe hebben opgesomd. Omdat we ook veel namen noemen die de doorsnee luisteraar misschien niet al te veel wat zegt. We hebben dus de uitgaande president Chaputova, die heeft gezegd, ik wil niet nog een termijn blijven. Zij stond als een vrij onafhankelijke president, wat de president ook hoort te zijn, te boek. Ook al schurkte ze wel wat meer tegen de huidige oppositie van Slowakije aan. Daarvoor had je dus president Kiska. En daarvoor had je Gasparovic, wat, zoals u al zei, de laatste Smer-gezinde president was. En Smer, dat is de partij van Robert Fico, die eerst in de, of nog steeds volgens mij, in de fractie van de Sociaaldemocraat in het Europees Parlement zaten, om even een beeld erbij te geven. Maar die dermate populistisch, opportunistisch, nationalistisch tegenwoordig opereert, dat er ook wel stemmen opgaan om die partij uiteindelijk aan de andere kant van het Europese spectrum te plaatsen. Bijvoorbeeld bij wat de ECR bijvoorbeeld wordt genoemd. En ook bij Orbán hebben we natuurlijk gezien dat zijn partij Fidesz in de loop der jaren is veranderd en ook uit de Partij van de Christen-Democraten is gegooid. Om een beetje context te schetsen bij waar we het over hebben. Helpt dit een beetje, Floris?
Ja, en dan Pellegrini zat in de Partij van Fico, Smer,
ja.
En zit nu in andere partij.
Ja, die is een andere partij begonnen. Glas, als ik het goed uitspreek, met een H. En die partij is uiteindelijk kingmaker. En Pellegrini is kingmaker bij de parlementsverkiezingen geweest afgelopen najaar. En er wordt gezegd dat als cadeautje om samen te gaan met Fico in een coalitie, Pellegrini dan naar voren werd geschoven om bijvoorbeeld president te worden. Maar ja, nu is hij op het punt beland dat hij het op eigen kracht moet doen, meneer Van Rijssen. En dat brengt ons dan bij de vragen die ik heb over deze twee kandidaten. Maar Floris komt even met een interventie, want die wijst naar mij.
Nog één ding. Dus die eerste ronde was Korczok de winnaar, maar had niet de meerderheid. Daarom is de tweede ronde nodig.
Ja, want je moet met een groter verschil winnen dan nu is gebeurd. En meneer Van Rijssen, een presidentschap van Pellegrini en van Korczok. Laten we met Pellegrini beginnen. Wat zou dat betekenen voor Slowakije als Pellegrini president wordt?
Dat is altijd moeilijk. Ik heb in mijn vak geleerd dat je nooit te veel moet voorspellen als diplomaat.
Maar u bent niet meer in het
vak. Ik heb ooit onder een ambassadeur gewerkt die eerst had voorspeld dat Jimmy Carter zou worden herkozen. En hij zat later in Parijs en zei dat Giscard d'Estaing zou worden herkozen. 3 dagen voor de verkiezingen. Het lachen is nog nauwelijks verstild daarover. Hmm. Maar dat is natuurlijk, je weet het niet helemaal. Maar zoals ik Pellegrini ken, is hij niet een... Een machiavellist zou zeggen van laat mij maar president worden en dan zal ik dan bewijzen dat ik onafhankelijk ben. Ik heb de steun van Fico nodig, maar daarna kan ik mijn eigen gang gaan. Ik denk niet dat Pellegrini zo in elkaar zit. Zo is de man denk ik niet gebakken. Ik denk dat hij vrij loyaal gaat uitvoeren wat al besproken is met Fico. Dat is ongetwijfeld, hebben ze daar uitgebreid over gesproken. En dat betekent dat er geen tegenkracht is tegen de premier. Dus dat de balance of power die je eigenlijk zou willen in Bratislava niet lukt. Dus dat is eigenlijk het grootste gevaar. Pellegrini heeft zichzelf altijd gezien als kroonprins, dat was hij ook. En hij is ook premier geworden. Ook omdat de huidige minister van Defensie, Kalinjak, dat niet mocht worden. Omdat hij te zeer was aangetast door allerlei schandalen. Maar goed, ik denk dus dat Pellegrini een vrij, ik mag zeggen, nondescripte president gaat worden. Als hij het wordt.
En bij Korczok heeft u meer vertrouwen in die machtsbalans?
Korczok is een man die. Het is een voortreffelijk diplomaat. Hij is onder andere ambassadeur geweest in Berlijn en in de Verenigde Staten. Dat ben je niet zomaar. Zeker Berlijn is voor Slowakije van enorm belang. Het is een man die het ook niet. Ik heb dat zelf een enkele keer met hem meegemaakt. Waar ik het met hem oneens was over iets. En dat hij dan ook vrij goed duidelijk maakte dat hij. He was not pleased met de Nederlandse ambassadeur. Waarop ik dan zei van dat mag, maar ik heb ook mijn werk te doen. En dat begrijpt hij dan ook wel weer. Maar het is dus wel een man die, als het hem niet bevalt, zegt hij dat ook wel.
Dat wordt ruzie, meneer Van Rijssen. Slaan de deuren tussen Korczok en Fico?
Ja, dat zou kunnen. Maar dat had natuurlijk ook al gekund tussen Fico en destijds Fico en Kiska. En Fico en Chaputova. Als iemand weet hoe je niet in het openbaar ruzie moet maken, is de populist Fico. Fico is een man van achter de schermen. Fico is iemand die zijn eigen spel speelt, dat niet naar buiten laat dringen. Dit is echt Fico ten voeten uit. Een aantal oppositionele kranten mogen niet op zijn persconferenties komen. En als ze komen, beantwoordt hij hun vragen niet. Gewoon van, ik heb met u niks te maken. Hij wil die publieke confrontatie niet aan. Dat zal, Kocok zal dat minder schuwen. Maar hij weet ook dat hij, om effectief te zijn, zal hij een soort modus vivendi moeten vinden. Waarbij hij wel gebruik maakt van de rechten die hij heeft. Onder andere het aanmoedigen, het stellen van vragen en dergelijke.
Ja, heeft Kocok in zijn campagne gezegd van, als u op mij stemt, Slowaken, dan stemt u, dan bied ik een tegenwicht tegen Fico.
Fico.
Heeft hij dat zo?
Ja. Nou, zoveel woorden heeft hij niet gezegd, maar het zit er wel heel dichtbij. Een van de dingen die, en daar, dat is misschien wel het grootste verschil, is de houding ten opzichte van de oorlog in Oekraïne. Fico vindt eigenlijk dat, daar moet Slowakije zich niet mee bemoeien. Daar zijn een heleboel redenen voor, historische. Er is nog altijd een oud grensconflict tussen Slowakije en Oekraïne. Maar ook, er zijn velen in Fico's een partij die zijn opgeleid in op het MIGMO in Moskou.
Diplomateninstituut.
Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen in Moskou. Fico is zelf tot heel lang, tot ik dacht, maar ik weet niet helemaal zeker of 1990 of 1991, is hij lid geweest van de Communistische Partij. Dus ook na de val van de muur was hij nog lid van de Communistische Partij.
Ja, ja.
Die heeft een oude liefde voor Rusland. Dat heeft Kocok veel minder. Kocok is maar een paar jaar jonger, is 2 jaar jonger dan Fico, maar is een veel moderner en westers ingestelde man dan Fico.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
Ja, en u heeft het een beetje laten schemeren, de positie van Slowakije, in hoe ze bijvoorbeeld denken over in relatie tot Oekraïne. Maar hoe zit het in Europa zelf? Is Slowakije, in welk kamp kunnen Slowakije indelen? Diepe zucht.
Zoals het goede populisten betaamt, denken ze alleen aan zichzelf. En daarvoor hebben ze soms steun nodig. Slowakije is een groot ontvanger van Europese landbouwsubsidies. Dat is een heel belangrijk punt. Slowakije is erg gebaat bij de vrijheid van personenverkeer en de vrijheid van dienstenverkeer. Als u weet hoeveel Nederlandse vrachtwagens er rijden met Slowaaks kenteken, om maar wat te noemen, hoeveel Slowaakse stucadoors door heel Europa werken, dan is dat duidelijk. Daar is een, laten we zeggen, gewoon een direct belang van Slowakije bij. Dat wil niet, maar aan de andere kant willen ze vooral geen bemoeienis met hun interne, met hun rechtspraak, met hun interne rechtsgang, met democratische verworvenheden, met hun omgang met name de Roma en Sinti minderheden. Dat is een belangrijke, dat is 10% van de Slowaakse bevolking, hoort daartoe. En die wonen allemaal in de meest vreselijke omstandigheden. En daar doet de regering helemaal niets aan. De vorige regering probeerde nog wat aan te doen, maar dat zal Fico niet doen. Daar willen ze dus geen kritiek op, maar aan de andere kant willen ze wel de voordelen. Dus wat dat betreft lijkt het wel op de vorige regering in Polen en de huidige regering in Hongarije. Daar zit de overeenkomst. Je kunt net zo lang tegen Brussel zeggen dat ze zich nergens mee moeten bemoeien, tot het moment dat Brussel zegt van, oké, nou dan bemoeien we ons ergens meer mee en dan krijgen jullie geen geld voor de nieuwe. Als ik door Slowakije rijd, dan rijden we over de prachtigste, volledig lege snelwegen die dwars door het land gaan. Er is geen mens die erover rijdt, want niemand gaat van oost naar west in Slowakije. Hooguit van noord naar zuid. Die voordelen wil men niet kwijt. Ja. Dus dat is een hele dubbele houding. Dat is een dubbele houding die bij een aantal, wat we vreemd genoeg nog altijd nieuwe lidstaten noemen. Ze zijn inmiddels 20 jaar lid. Maar we noemen nog altijd nieuwe lidstaten. Die hebben allemaal datzelfde probleem. Ze zijn verschrikkelijk afhankelijk van de gelden uit Brussel, maar willen daar geen controle op en geen bemoeienis mee. Dus ja, daar zit het probleem voor elke Slovaakse politicus die zich met Europa bezighoudt. Ja.
En is het dan van de president, in dit geval Čaputová, de rol om het allemaal een beetje te zalven, de scherpe randjes eraf te halen in Europees verband?
Nou, op Europees terrein heeft de president weinig invloed. Maar wat zij wel kan doen, en dat deed zij en dat deed ook zeker haar voorganger Kiska, is individuele ministers die naar raden gaan aanspreken van je moet wel dat en dat goed benadrukken. Het aardige voorbeeld is wel dat Norbert Kurila is de milieuadviseur van president Čaputová, was staatssecretaris voor milieu in een van de vorige regeringen. En heeft daar indruk gemaakt met zijn goede werk in Brussel. Ik weet dat, om iemand te noemen, Gerben-Jan Gabrandi gewoon blij was. Dus de destijdse milieuwoordvoerder van D66 in het Europese parlement. Die was best blij met wat Kurila in de raad naar voren bracht. Mm-hmm. En ook in de aanloop naar het voorzitterschap van Slowakije heb ik vaak met Kurila gesproken over milieuzaken. En dan was hij heel West-Europees in zijn opvattingen. En dat kan worden aangemoedigd door een president. En dat is denk ik het belang wat Korczok heeft. Is dat hij als oud-minister, anders dan Čaputová en Kiska, en door en door kenner van Europa. Hij is staatssecretaris van Europese Zaken geweest, maar hij is ook permanent vertegenwoordiger geweest. Uh-huh. In Brussel. Dus hij weet heel goed hoe de hazen daar lopen. Daar zal hij invloed op kunnen uitoefenen.
Okay.
Want de bijeenkomst van regeringsleiders is tegenwoordig een beetje één keer in de maand. Maar daarbuiten zijn er vele ministerraden en daar worden ook dingen besloten.
Ja.
En daar kan de president via invloed op de ministers wat aan doen.
Ja, meneer Van Rijs, ik richt me even tot onze Europa-NAVO-man die toevallig, niet heel toevallig, aan mijn linkerhand zit. Nou ja, gewoon Geert-Jan dus. Twee dagen heb je rondgelopen bij de NAVO-top, het NAVO-viering 75 jaar. Je hebt in de wandelgangen je oor te luisteren gezet. Rutte wordt het nog niet, staatssecretaris-generaal van de NAVO. In ieder geval niet deze week. En het komt onder andere doordat Slowakije dwars ligt.
Ja. Kijk, hoe dat dus gaat. En meneer Van Rijzen als rasdiplomaat. En nou ja, u gaf aan dat u ook nog lange tijd in Washington heeft gewerkt. Dus dan weet u ook wel iets van de NAVO. Hoe dat gaat is dan, je bent daar in Brussel eveneens. Want het NAVO-hoofdkwartier, het nieuwe gebouw, zit vlakbij Vliegveld Zaventem. En daar loop je dus niet alleen rond op de dagen dat er een bijeenkomst is. Dus op woensdag 3 april en donderdag 4 april heb je dus te maken met de ministers van Buitenlandse Zaken die samenkomen. Er is een NAVO-Oekraïne-raad. Er wordt inderdaad deze week ook een feestje gevierd, want 75 jaar NAVO. Maar rondom die twee dagen zijn er natuurlijk ook allerlei briefings voor de pers. En krijg je achter de schermen dingen te horen van diplomaten. En van, nou ja, laat ik deze persoon omschrijven als een hooggeplaatste NAVO-diplomaat. Het werd duidelijk dat Rutte nog weerstand oproept bij een viertal landen.
Mm-hmm.
Turkije, Hongarije, Roemenië en Slowakije. En Erdogan in Turkije is een verhaal apart. Die hamert erop dat er ook aandacht is bij een secretaris-generaal voor niet-EU-bondgenoten van de NAVO, wat Turkije is. En dat er aandacht is voor terrorisme en counterterrorisme. Dat vindt Erdogan een belangrijk onderwerp. Dat is dus anders dan die drie Centraal-Europese landen.
Nu laten we daar eventjes
eens
af.
Nou, we hebben Klaus Johannes, die de tegenkandidaat van Rutte is namens Roemenië, waar best wel wat kritiek op is achter de schermen, op dat hij zich zo laat in de wedstrijd heeft gemeld. En ook op een manier die niet helemaal in goede aarde valt bij alles en iedereen. Want de grote landen hadden al hun steun aan Rutte betuigd. En het heeft voor wat chaos gezorgd. En het heeft ertoe geleid dat Viktor Orbán en Robert Fico nog niet hebben gezegd dat zij Mark Rutte steunen. Achter de schermen wordt druk gelobbyd. We zagen dus afgelopen week dat Litouwen en Estland wel nu hun steun voor Rutte hebben uitgesproken.
Nadat Kallas zich terugtrok.
Ja, Kallas heeft zich nooit gekandideerd. Maar die hadden nog wat vragen. En ik geloof ook dat er tussen Blinken en de buitenlandministers van Estland, Letland, Litouwen contact is geweest. Dus er zal wel diplomatieke druk zijn uitgevoerd. Maar dat heeft nog niet gewerkt bij Orbán en Fico. Ja, en Klaus Johannes maakt nog geen terugtrekkende bewegingen. Ook al is hij aan een vrij kansloze missie bezig. En dat is wat je dan hoort. Maar je hoort ook dat er niet zoveel stress is in het kamp Rutte. Dat men toch het idee heeft van dit zou goed kunnen komen. Maar goed, ja, laten we dat toch voorleggen aan rasdiplomaat Van Rijzen. Die hier veel vaker het beltje mee heeft gehakt dan ik natuurlijk.
Het komt wel goed met Rutte.
Ik denk dat als we kijken naar de kandidatuur van Johannes. Dat was een schreeuw om aandacht. Wij, centrale Europeanen. Lid, al 20 jaar lid, nou ja, sommigen wat korter, maar merendeel de grote klap van kwam met de 10 in 2004. We krijgen nooit de topfuncties. En daar zijn we eigenlijk wel aan toe. Roemenië is een buurland van Oekraïne, is een buurland van Moldova en heeft dus direct te maken met de agressie vanuit het oosten. Daar moest aandacht voor komen. Tweede punt. Roemenië beschouwt zichzelf als een groot land. Dat is het ook qua oppervlakte en zeker ook wel qua inwonersaantal. Is het geen klein land. Maar is natuurlijk economisch en op vele andere terreinen stelde niet zo heel veel voor. Ook in politiek niet. Maar je kandidaat stellen voor de ene functie betekent automatisch dat je wellicht gepolst wordt voor een andere functie. Ik sluit niet uit, ik weet het niet zeker, ik ben er nooit niet bij geweest, maar ik sluit zeker niet uit dat dat een van de redeneringen is geweest die men in Boekarest heeft gebruikt. Als je nou kandidaat stelt en je wordt niet, dan moeten ze je wel wat anders bieden. En er komt deze zomer nog heel wat langs. Dan komt bijvoorbeeld, wie wordt de buitenlandman van de Europese Unie? Wie wordt voorzitter van de Europese Raad? Wie wordt voorzitter van de Europese Commissie? Nou, dat zal zeer waarschijnlijk wel van der Leyen worden. Maar ik denk de kans dat Borrell blijft als minister, als buitenlandvertegenwoordiger van de Unie, heel klein is. En dat betekent dat plotseling Johannes daar heel, heel goed in staat. Dus daar zit een andere overweging. De overweging bij Orbán en ik denk ook bij Fico is vooral van hoe kunnen we dwars liggen om wat anders eruit te halen.
En wat kan Slowakije eruit halen?
Orbán eerder gewoon financieel voordeel heeft gehaald. Ik vermoed het. Maar ik denk wel dat Fico wil zich maar tot op zekere hoogte encanailleren met Orbán. Natuurlijk zijn het mensen die de gelijke opvatting hebben over nou, vergelijkbare, kan ik beter zeggen, over de Rusland-Oekraïne-oorlog. Ze hebben dezelfde opvattingen ongeveer over hoe het met de rechtsstaat in hun land moet gaan en dergelijke. Ze hebben alle twee hun oligarchen die ze moeten beschermen. Maar er zijn wel zeker wel verschillen. En er zijn zeker ook grote conflicten tussen beiden.
Maar als ik u mag onderbreken. Nee?
Ja.
Ja, ik wist waar meneer Van Rijzen naartoe wilde, want we hadden elkaar gisteren al even gesproken. Maar kom maar door met je interventie. Ja,
wat is er concreet? Wat wil Slowakije er concreet aan uithalen, Fico? Of
ik denk dat een van de belangrijkste dingen die ze willen is zekerstelling dat zij dat de Europese fondsen blijven komen. En wat ook zeker een rol speelt is, zij willen een goede positie voor hun Europees commissaris. Ze hebben een uitstekende vicepremier die een groot gedeelte van de portefeuille van Timmermans heeft overgenomen. En die is al straks 10 jaar vicevoorzitter van de Europese Commissie.
Meneer Sefcovic.
Ik neem aan niet aan dat hij nog een keer wordt voorgedragen. Dus er moet iemand anders komen. Nou ja, wie zou dat kunnen zijn? En wie moet dat uit Slowakije zijn? En wat voor functie krijgt hij? Nou, als je daar een deal over kunt maken. En dat is wel des fietso's om dat op die manier te spelen. Op een gegeven moment zeggen van, nou ja, wij zullen Rutte wel steunen, maar dan willen wij wel steun voor, nou ja, meneer X, Y of Z. En ze hebben zeker goede mensen. Dus dat zou nog best eens kunnen. Ik acht de kans zeker niet uitgesloten dat bijvoorbeeld oud-minister van Buitenlandse Zaken Miroslav Lajčák, die is nu de vertegenwoordiger van de EU voor de toetreding van de Westelijke Balkanlanden, dat die straks een goede positie krijgt in de commissie. Dat zou ook iemand kunnen zijn. Als Johannes dat niet wordt, dan zou Lajčák daar zeker wel belangstelling voor hebben. Mm-hmm. En hij is altijd, hij is nu nooit lid geweest, maar angehaucht Smer SD, dus de partij van Fico.
Ja.
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dit soort spelletjes door Fico allemaal wel bedacht zijn. Als je 4 jaar daar zit, dan word je wantrouwig over alles. En dan ga je allemaal dit soort complottheorieën bedenken, want het land loopt daarvan over.
Ja, nog één vraag over het spelletje. En dan daarna wil ik nog graag van u horen wat u wilde zeggen over dat Fico, Orbán en Klaus Johannes elkaar soms ook niet kunnen luchten of zien. Omdat we natuurlijk in een hele bijzondere regio zitten. Maar even als we het hebben over de positie van Mark Rutte als toekomstig secretaris-generaal. U schetst het beeld van wat landen zouden willen vanuit een Europese functie. Wat zou Mark Rutte tegen bijvoorbeeld Robert Fico kunnen zeggen als toekomstig secretaris-generaal? Wat zou hij vanuit de NAVO kunnen benadrukken dat hij zich daar in het belang van Slowakije voor inzet?
Nou, hij heeft daar een heel sterk punt. Nederland heeft bij begin van in 2022 hebben wij Patriots gestuurd naar Slowakije. Wij werken met hen samen op een aantal defensieterreinen. En hebben ook gezegd van daar willen wij wel aan meewerken. Dan kan natuurlijk de secretaris-generaal van de NAVO in wording kan geen toezeggingen doen over wat de Nederlandse regering doet. Maar in dit geval kan dat toch zeker wel zo zijn dat hij zal kunnen zeggen van ik zal me ervoor inspannen dat. Hij kan een beroep doen op, laten we zeggen, de oude samenwerking. Dat ging wel eens met hort en stoten, maar goed, ze kennen elkaar natuurlijk wel heel goed. Maar ik denk trouwens dat ook Rutte weet ook hoe spellen gespeeld worden. En je gaat niet zelf onderhandelen over je eigen functioneren. Jij gaat mij steunen dan. Nee, je laat een derde zeggen van u moet die meneer Rutte steunen, want dat is een goede vent. En als dat bijvoorbeeld vanuit andere Centraal-Europese landen komt, uit Polen of uit Tsjechië of uit de Baltische Staten, dan is dat, ja, dan dat werkt wel. En dat moet je vooral niet zelf hier vanuit het torentje gelobbyd worden. Die lobby moet een ander maar doen.
Ja, en die luchtverdediging voor Slowakije of Oost-Slowakije, dat grenst aan Oekraïne, ja. Daar moeten we niet te lichtzinnig ook over denken. Want dat is natuurlijk een regio die dicht bij oorlogsgebied zit. Ook in de ogen van investeerders, van ondernemers. Ja. We horen de hele tijd vanuit de Baltische landen, en dan pak ik even NAVO-jargon erbij, er moet aandacht zijn voor de enhanced forward presence. Oftewel, er moeten troepen vooruit worden gestuurd naar Litouwen, naar Letland, met het idee van afschrikking. Misschien heeft Fico ook wel een goed punt door dit bij Rutte aan te kaarten van, Mark, denk ook eens aan Oost-Slowakije.
Ja, nou dat zeker. Al een aantal jaren geleden, in feite al na de MH17 ramp, was er vanuit zowel Berlijn als Den Haag aandacht voor de grensregio met Oekraïne en dus voor Oost-Slowakije. Oost-Slowakije heeft nog wel wat negatieve effecten gehad van het feit dat wij met Oekraïne wat makkelijker omgingen. Want heel veel industrie uit Prešov en Košice, de twee grote steden in het oosten van Slowakije, die ging de grens over. Omdat het daar veel goedkoper was produceren, omdat de lonen daar de helft waren. En dat waren dus industrieën die vanuit West-Europa eerst naar Oost-Slowakije waren gegaan en daarna naar Oekraïne. Dus daar zit een ander aspect in van help ons ook ons investeringsklimaat te verbeteren en help ons dat niet al onze industrie wegcijpelt naar Oekraïne. Nou zal dat op dit moment niet gebeuren, omdat je veel te bang bent dat er op een onverhoopte dag een drone boven je fabriek verschijnt. Ja. Maar op de langere termijn is dat zeker wel iets waar men naar kijkt.
Ja.
En ik denk dat dat van belang is. Want de machtsbasis van Smer SD ligt veel meer in Oost-Slowakije dan in West-Slowakije. Oost-Slowakije en Midden-Slowakije. Bratislava is een stad van de oppositie. Zonder enig twijfel. En dat geldt voor die hele regio. Dat zie je ook bij elke verkiezing terugkomen. Bratislava, dat is liberaler. Dat is meer op het westen georiënteerd. Mm-hmm. Ook al vanwege de ligging. Maar ook gewoon cultureel. Dus Fico moet het ook electoraal gezien hebben van Oost-Slowakije. Dus ja. daar zit wel een mogelijkheid voor beïnvloeding. En ik denk dat met name, waar dat ook van belang voor is, is voor Polen. Want Polen heeft natuurlijk in die zuidoosthoek van Polen heeft hetzelfde probleem als Slowakije. Dus daar zitten wel parallellen in.
En meneer Van Rijzen, we hebben het net gehad over Robert Fico, Viktor Orbán, die dus op dit moment tegen de kandidatuur van Mark Rutte zijn. Zijn zij dan wel uitgesproken voor de kandidatuur van Klaus Johannes?
Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Johannes is komt uit een andere politieke familie. Is geen slaaf. Hij is een Saks uit een gedeelte van Roemenië, waarvan Orbán eigenlijk vindt dat het bij Hongarije hoort. Fico heeft op zich niks met hem. Dus ik denk dat de steun is puur opportunistisch. Als wij Rutte kunnen dwarszitten en daardoor dingen kunnen binnenhalen, moeten we dat vooral doen. Uh-huh. En ook even laten zien van don't take us for granted. Het is altijd heel belangrijk, in mijn ervaring in Centraal-Europa, is dat je aan Oost-Europeanen en Centraal-Europeanen laat blijken dat je hen waardeert om wat ze zijn. En dat je niet zegt van, nou ja, jullie gaan toch wel met ons mee. Ja. Als je dat doet, dan kun je er zeker van zijn dat je tegenstand ondervindt.
En u zegt al, Klaus Johannes is een Saks. Ik ben daar zelf ook geweest, ja. In Transylvanië, waar dan weer ook de Duitsstalige Saksen zitten. Hij komt uit Sibiu, volgens mij. Fico is een slaaf. Orbán is een Hongaar, behoort taalkundig tot de Finugische familie. Er zijn nog eens drie verschillende taalkundige families. Dan hebben we nog de getrouwe van Orbán, Kalinak, dat is een Ruteen. Dus die heeft een bepaalde sterke etnische verbondenheid met Oekraïne. Ik vind het interessant dat u begon met Klaus Johannes is een Saks. Want we hebben het hier over verschillende etniciteiten. Speelt dit dan eigenlijk gewoon ook een rol bij deze hele procedure? En waarom dus Fico en Orbán geen uitgesproken voorstander van Klaus Johannes zijn?
Dat denk ik wel. Ik vond zelf de vergelijking die Caroline de Gruyter maakte in haar recente boek tussen de Habsburgse monarchie en de EU interessant, in de zin dat in dat Habsburgse huis wonen heel veel volkeren. En die waren, omdat ze tot dat huis behoorden, in dat huis woonden, tot elkaar veroordeeld. Maar dat is ook jarenlang, eeuwenlang een demper geweest op de etnische en culturele verschillen tussen die bevolkingsgroepen. Nog altijd hebben Hongaren en Slowaken, dat is een haat-liefde verhouding. De Tsjechen en de Slowaken hebben weliswaar vanaf 1919 heel lang in één land gewoond, maar daar zat veel kwaad bloed tussen. De houding ten opzichte van Wenen, de houding ten opzichte van het centrale gezag in het Habsburgse Rijk was verschillend in al die landen. De Hongaren hadden zich een positie veroverd om door onderdeel te zijn van de dubbelmonarchie. Ja, de Slowaken, dat waren de domme boertjes. Die ervoor zorgden dat er voldoende graan naar Wenen kon gaan. En zo voelen men zich, en zo voelen veel Slowaken zich ook, niet gezien door anderen. En dat speelt een hele grote rol in Centraal-Europa. Veel groter dan wij vaak denken. De verschillen tussen Slowakije en Hongarije zijn oneindig veel groter dan die tussen Duitsland en Nederland. Terwijl wij toch ook bepaalde historie hebben waar we wel enigszins met elkaar overhoop hebben gelegen in het verleden, mag ik wel zeggen.
Ja.
Dus wij onderschatten dat in West-Europa. En ik denk dat dat een grote fout is. We kunnen veel meer bereiken in Centraal-Europa als we ons meer bezighouden met hoe die landen in elkaar zitten.
Mm-hmm.
Wat de taalkundige, wat de historische aspecten zijn en de economische aspecten.
Ja. Tot slot, meneer Verheijzen, een afsluitende vraag. Fico en Pellegrini, die zijn niet vies van Rusland, om het zo maar even te zeggen. Ze geven ook niet volledige steun aan Oekraïne. Zij kijken naar, willen dat er vredesbesprekingen worden gehouden met Rusland.
Economische voordelen die ze vanuit Rusland zien.
Ja. Dat is de huidige positie van de Slowaakse leiding aan de vooravond van de verkiezingen. Als je kijkt even naar het verleden, je hebt Stalin, de Praagse Lente in 1968. Slowakije en Tsjechië waren één. Sovjet-onderdrukking, geen vrijheden. Als je let op die geschiedenis, als je kijkt naar inwoners in de Baltische landen, die pijn zijn niet over om op een pro-Russisch of in ieder geval een leider te kiezen die zijn banden koestert met Poetin of met Moskou of met Kremlin. Waarom doen de Slowaken, gelet op hun geschiedenis, ook met Sovjet-onderdrukking, dat dan wel?
De eerste reden is, Slowaken werden voor het eerst erkend als onafhankelijk volk door de panslavisten in de 19e eeuw in Rusland. Dat is van enorm grote invloed geweest. Zoals ik al zei, in het Habsburgse Rijk waren ze eigenlijk het wat achterlijke broertje. Zo werden ze beschouwd. En in Tsjechoslowakije was een modern, op het westen georiënteerd land. En Slowakije het rurale achterland van die veel ontwikkelder economie die Tsjechië was.
Uh-huh.
Dat is veranderd na 1948, toen het een Warschau-pakland en Comecon-land en alles werd. De Russen hebben een deel van de zware industrie, met name de wapenindustrie, verplaatst vanuit Tsjechië naar Slowakije. Uh-huh. Er is dus zekere mate van dankbaarheid, zeker bij de oudere bevolking. En wat daar ook nog bij komt, wat je ook in bepaalde delen van Oost-Duitsland ziet, daar waar het prachtige woord nostalgie is ontstaan, dat er een zekere mate van heimwee is naar de goede oude tijd toen voor ons gezorgd werd door, nou, noem maar op wie het allemaal waren. De Praagse lente is inderdaad een Praagse lente geweest.
Uh-huh.
En nauwelijks een Bratislaafse lente. Er is in Bratislava weliswaar, zijn er ook Russen binnengedrongen en noem maar op. Maar de rest van Slowakije hoefde dat niet. Want de bevolking, ja, die accepteerde dat. Dus er zit een combinatie van desinteresse en van, nou ja, de Russen zullen het wel goed met ons voor hebben.
Uh-huh.
Veel van de Slowaakse elite is in Moskou opgeleid. Dat is nog steeds zo.
Volgens
en ik denk dus dat daar een enorm verschil zit met de rest van Centraal-Europa.
Ja. En we zullen zien komend weekend en daarna bij de uitslag van de verkiezingen hoe de Slowaken die geschiedenis en die gevoelens en die sentimenten zullen waarderen op het stembiljet.
Ja, ik denk dat het heel verstandig is als wij al in West-Europa vooral ook kijken naar de verschillen tussen stad en platteland bij het stemmen in Slowakije. Want dat kan ook iets inhouden voor het Europees beleid ten opzichte van Slowakije. Bratislava zal zonder twijfel voor Kocho kiezen. Maar als we mensen als Fico niet aan de macht willen hebben, dan zullen we wat moeten doen om ruraal Slowakije te versterken. En ik denk dat dat een les is die we inmiddels wel hadden kunnen leren. Of het gedaan hebben, weet ik niet.
Nee, nou, u was bijna weer heel uitgesproken voor een oud diplomaat, moet ik zeggen. Maar ik dank u hartelijk. Wij danken u hartelijk voor uw tijd, voor uw politieke en ook historische beschouwing, die we zeker niet uit het oog moeten verliezen. En het was goed om dit weer eens tussen de oren te knopen. Mm-hmm. Dus heel erg veel dank, Richard van Rijssen, oud-ambassadeur in onder meer Bratislava. En we hopen u te zijne tijd weer te spreken. En dan horen we met wat voor Slowakije we te maken hebben.
Ja, uitstekend. Heel veel dank.
Dank u zeer. Joost.
Ik. Ja, hey, hoi. Oké, de mop. Nou, president Poetin had het laatst over de uitbreiding van de NAVO. En hij zei toen, hij gaf als voorbeeld, hij zei, kijk, Amerika zou het ook niet pikken als Rusland in Mexico of in Canada raketten zou installeren die op Amerika gericht zouden zijn. Naar verluidt hebben na deze uitspraak Canada en Mexico meteen het NAVO-lidmaatschap aangevraagd.
Maar Canada is toch al lid van de NAVO?
Canada niet.
Canada ook, volgens
Canada
mij.
Canada wel.
Volgens mij niet.
Volgens mij wel.
Volgens mij ook. Leuke mop.
Heb je weer te veel Sputnik gekeken?
Dan alleen Mexico.
Ik vond het echt een leukste mop. Oké. Nou, bedankt. Ik kan het toch waarderen.
Ik kan er zeker om lachen in dit geval.
Ja.
Nou, ik heb jullie met mijn flater aan het lachen gekregen. Dus gaat het uiteindelijk.
Dat is onze humor.
Is het toch een keer gelukt met jullie humor?
Ja, waar was je today al niet goed voor is, joh? Canada niet bij de NAVO.
Ja, ik zie het, ja. Nee, ik dacht dat het alleen Amerika was. Het gaat altijd alleen over Amerika.
Je dacht alleen dat Amerika de NAVO
is. Canada natuurlijk. Ja. Nee. In Noord-Amerika dan, zeg maar. Ja. Nee, maar goed, nu besef ik het ook. Ja, mea culpa.
Geeft niks.
Fijn, het was wel leuk.
Goed zo. Oké, groetjes, hè.
Adieu.
Joe, pakka.
Ik heb in mijn broek geplast, joh, van het lachen.
Daar staat hij erop.
Ayato.
Boevaar.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte, hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3:30 en 4:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.